Namens de stuurgroep van de cursus Geestelijke Vorming mag ik u deze avond van harte welkom heten. In het bijzonder u, dominee Zondag, dat u deze avond in ons midden wilde zijn om uw lezing te verzorgen. En de titel die kennen we allemaal, die weten we allemaal. Hoe ga ik om met mijn kinderen op de zondag en alles wat daarmee samenhangt. Fijn dat u gekomen bent. We zijn eigenlijk beschaamd geworden, want we zeiden tegen elkaar, nou, de weersverwachting is. En toch, u bent er allemaal. Fijn dat we met elkaar deze avond zo mogen meemaken onder Gods zegen. Ik stel voor dat we deze avond gaan inzetten met het zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 122. We willen samen het woord openen en dat in de boek van de psalmen, psalm 92. We gaan met elkaar lezen uit Gods woord, psalm 92. Daar lezen wij een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven. En uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, dat men in de morgen stond uw goedertierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedachte lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden, ik zal juichen over de werken uwer handen, o Heere. Hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuchtig man weet er niet van, en een dwaas verstaat ditzelfde niet, dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie, uw vijanden zullen vergaan, Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden, maar gij zult mijn horen verhogen, gelijk eens eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen, mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, ze zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen, en in hem is geen onrecht. Tot zover. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, bij het openen van uw woord kwamen de woorden als eerste naar ons toe. Het is goed dat men de Heere loven, uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Heere, dat is een hoge inzet, waarin de psalmdichter ons voorgaat. En wat is het groot, dat we deze avond hier bij elkaar zijn gebracht, uw woord mogen openen. En dat u voor vanavond, dominee Zondag, ook hier gebracht hebt, dat hij het onderwerp mag inleiden en met ons mag bespreken en geef dat het tot zegen mag zijn voor een ieder die gaat in het leven met een jong gezin, maar ook een ieder die de zondag in zijn beleving mag overdenken. Heere, de dag door u afgezonderd en gegeven, die dag waarop de grootheid in ons leven gewerkt zal worden. Daartoe brengt u ons toch onder uw woord, daartoe zendt u toch dat evangelie, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, en u zendt het evangelie tot wie u wil, en ook wanneer u wil. Ook al is het op deze avond, wilt u door de kracht van uw Heilige Geest ons ook die woorden die ingeleid worden, dat we ze mogen verstaan. Wilt u hem met uw Heilige Geest ook bedienen en zodanig geven dat deze avond mag juichen tot uw eer en tot zaligheid onzer zielen. Heere, kom in ons midden en wil zijn zoals u dat beloofd hebt. Niet om gediend te worden, maar om te dienen, en dat we het mogen weten, en meer daarin verdiept mogen worden, dat u uw ziel gegeven hebt tot een losprijs voor velen. Gedenk ons dan, ook degene die met ons verbonden zijn, via de kerktelefoon, wil ook in de huiskamer de weerklank van uw woord doen ontvangen. En geef zo over dit alles uw onverdiende zegen. Zo bidden we u en roepen uw naam in, en dat niet om onzentweeg, en dat niet uit verdienste, maar doe het en geef het ons, omdat wij het bidden in de naam van hem die het onszelf heeft gezegd, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, hij zal het doen, hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. Graag sta ik deze plaats af en nu komen we zondag.
Dank u wel voor de uitnodiging om hier naartoe te mogen komen. Het was een poosje geleden dat u me belde. 2017. Maar ja, voor je het weet is het alweer zover. Ja, ik heb wel een heel toepasselijke naam, zult u misschien wel bedacht hebben voor het onderwerp. Ja, wel een inkoppertje natuurlijk. En toen ik ook, pas later gaan studeren in Rotterdam, later ook pas aangenomen door het curatorium, was er een advocaat die een grapje naar me toe mailde of sms'te. Nou, dat wordt nog lastig straks. Dan hebben ze het over een half of een hele zondag. Ja, ja. Die naam zondag. Ja, dat heel wat. Maar ja, hoe je het ook bent of keert, het blijft me wel boeien. De dagen van de week. Dat was in mijn vorige professie al veel gedaan met arbeidstijden en zo. Mijn proefschrift ging ook notabene vroeger over tijden, over werktijden. En ja, dan zie je, dan kom je eigenlijk in een ander vakgebied, de theologie. En vooral natuurlijk ook het pastoraat. En dan ga je weer bezighouden met een bijzondere dag. Maar het is echt een bijzondere dag. Een dag van rust, zo heet dit boekje. Ik heb onlangs een boekje erover geschreven, is uitgegeven bij de Banier. En dat is eigenlijk voortgekomen uit een gedachte die ontstond tijdens een van de lessen, dominee van Aalst. Hij zegt, joh, kun jij niet eens een papertje schrijven over de Sabbat, de relatie tussen de Sabbat en de zondag. Oh, dat vind ik wel aardig. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Ja, van het een kwam het ander. Toen zei hij, joh, misschien kunnen we op een mooi artikel over de Samen erover schrijven. Nou goed, en dat werden er eigenlijk steeds meer. En toen kwam de uitgever en zei, ja, daar willen we eigenlijk wel een boekje over uitgeven. En zo groeit dat, hè. Het is net een bloem die groeit. Nou, ik heb er geen spijt van gehad. En je ziet, van het een komt weer het ander. Want nu mag ik hier vanavond het onderwerp inleiden. Het is een onderwerp met, laten we zeggen, wat theoretische aspecten. Maar vooral ook heel veel praktische aspecten. Hoe vullen we uiteindelijk die dag in? Maar om bij die praktische aspecten te komen, moeten we toch maar eventjes teruggaan naar de vraag, ja, waarom is die dag er eigenlijk? En daar moeten we toch mee beginnen. En dan komen we in Genesis terecht. Het boek, trouwens de tijd natuurlijk ook bewaken. Want jullie zien wel een klok, maar ik niet. En dat is altijd gevaarlijk met mensen die vaak op een spreekgestoel te staan. Sommige mensen die kunnen zich perfect aan de tijd houden. Ik ben niet zo'n mens, ik moet echt begrensd worden. En ik zie de voorzitter al knikken dat hij daar zijn best voor gaat doen om dat ook te realiseren. Ja, die dag, waarom is die er? Net gehoord uit Psalm 92. Het is goed dat men de Heere loven. Het gaat om de lofprijzing. Daarom een bijzondere dag. En dat is iets wat we ons moeten realiseren. De Heere heeft een dag apart gezet. Hij deed dat na de 6 scheppingsdagen. Toen ging hij rusten, zo lezen we. Alles was gereed. Mens en dier, planten, bomen, alles was geschapen, uit het niets voortgebracht. En de mens als pronkjuweel van de schepping was als het ware in een aangeklede kraamkamer gezet. Alles was eerst gereed gemaakt voor die mens. En toen mocht de mens komen. En dan staat er zo, daarna werd het stil, de Heere, de God, de schepper van hemel en aarde gingen rusten. Ik lees dan als nu God op de 7e dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt heeft, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Betekent dat de Heere moe was geworden en daarom even rust nodig had? Ach, u begrijpt allemaal wel dat dat natuurlijk niet aan de orde was. God zal niet moe worden van wat hij ook doet. Nee, dat rusten, dat moet je hier zien als verlustigen. Hij ging als het ware zoals een schilder die zijn schilderij heeft afgemaakt, een paar stappen terugzet, ik zal het ook maar even noemen, en dan kijkt naar zijn werk en geniet van zijn werk. Of zoals u een werkje hebt gedaan, dus eventjes dat bekijkt, hoe is het geworden. En God was zeer tevreden, hij had een uitnemend welgevallen in zijn eigen werk. En dat is in de eerste plaats de reden dat God zegt, de mens is naar mijn beeld gemaakt. En als ik rust op die 7e dag, als ik mij verlustig in alles wat ik heb gemaakt, dan wil ik dat de mens dat ook gaat doen. De mens moet op God lijken. Zo was het en zo is het. Ook in het werk van de herschepping. Dat is uiteindelijk het belangrijkste doel van de mens. Zo lees ik in de kleine Westminster Catechismus, om God te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. Dat is op je in laten werken. Om God te verheerlijken en voor eeuwig van hem te genieten. Daarom waren wij geschapen. En daartoe heeft God een behagen in het herscheppen van mensen, wat nodig is door de val die heeft plaatsgevonden. Schepping. Ja, hier kom je gelijk bij een belangrijke theoretische vraag. Theologische vraag. Die ik niet nu heel uitgebreid wil gaan behandelen, want het gaat vooral natuurlijk om de praktische insteek, maar we moeten hem toch even onder ogen zien. Deze vraag. Is het Sabbatsgebod, het onderhouden van de Sabbat, is dat nou een gebod dat voortvloeit uit de schepping? Of moet je zeggen, nee, na de val heeft God dat gegeven bij de Horeb? Moet je het dan pas gaan plaatsen in het leven van mensen als een gebod? Daar wordt verschillend over gedacht. Maar de heersende lijn, en die volgen we ook vanavond, is dat het voortvloeit uit het scheppingsgebod. Alleen al het feit dat de Heere zegt, gedenk de Sabbatdag. Ze moeten eraan blijven denken, eraan terugdenken. Dat geeft wel aan dat de Israëlieten het ook daarvoor hebben gedaan. En dat het niet als bij de Horeb is ingesteld. En dan gaat de Heere het ook verder uitbreiden, hij gaat het preciseren. En dat Sabbatsgebod, dat staat niet op zichzelf. Nee, je ziet iedere keer zo'n periode van rust terugkeren. In de zeven jaar, eens in de zeven jaar, het zogenoemde Sabbatsjaar, hè, als het hele land ook moet rusten. Toch in het zevende jaar zal voor het land een Sabbat der rust zijn, een Sabbat den Heren. Mooi hè, dat zelfs het land dan mee moet doen. Niet alleen de mensen en de dieren, maar ook het land doet mee in die rust. Een belangrijk gebod. Zo belangrijk dat God zelfs heeft gezegd tegen Mozes toen een man willens en wetens op die rustdag in de woestijn aan het hout sprokkelen was, nummer 15 vindt hij dat, dat die man moest worden gedood. Die man, zo zegt de Heer, zal zekerlijk gedood worden. Dat geeft de ernst wel aan. Er moet verlustigd worden in de dienst van de Heer, in de werken van de Heer. Waarom? Wel, want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. Zo was het bedoeld. En zo is het bedoeld. Niet als een juk. Mag ik dat vast als eerste punt ook noteren? De zondag niet als een juk, niet als een last, maar als een vreugde. Noteer dus maar gerust, als kinderen klagen, het is weer zondag, dan gaat er iets niet goed. Dan gaat er iets niet goed. In uw gezin. Thuis, of in de gemeente. Als kinderen blij zijn dat het allemaal weer voorbij is. Nee. Het is een vreugdedag. Je zegt, nou ja, ik lees daar eigenlijk weinig over in het Nieuwe Testament. Als ik dan zie hoe de fariseeën en de schriftgeleerden telkens tegen Jezus bestookten met allerlei kritische vragen over de rustdag, over de Sabbat, dan lijkt het wel, ja, dan lijkt het eigenlijk veel meer op een juk. Dit mochten ze niet en dat mochten ze niet. Dat klopt. Dat klopt. De Joodse rabbijnen hadden bij elkaar zo'n 1500 voorschriften bedacht over het houden van de Sabbat. Tot in de kleinste details. zal een voorbeeld geven. Mocht je een naald bij je hebben op de Sabbatdag? Nou, dat ligt eraan. Als je kleermaker van beroep was, niet. Want dan was het je werk. Je mocht niets in je hand houden, wat meenemen onderweg, wat zwaarder was dan een vijg. Anders was het arbeid en mocht het niet. De stappen werden exact geteld die je mocht lopen. Ja, hoe komen ze er eigenlijk bij? Dus miste trouwens een glaasje water, want... Oh, dat staat er. Oh, zie je, soms is dat verborgen. Mooi, het is een beetje warm, ik doe mijn jasje uit, mag wel, hè? Zo. Waar zou dat vandaan komen? Heeft iemand een idee? Hoe het komt dat de Joden zo'n hele rigide opvatting hebben ontwikkeld, ik zeg het er bewust bij, over de Sabbat, terwijl dat zo toch duidelijk niet bedoeld was door de Heer. Waar zou dat vandaan komen? Iemand enig idee? Nou, het komt zeer waarschijnlijk uit de tijd dat de Joden in Babel hebben geleefd. In Babel kende men namelijk ook een zevende dag, de Shabbatou, waarop er geen werk werd gedaan. Niets werd er op die dag gedaan, want iedereen was bang. Men was bang voor het onheil, voor de goden. Er werd niet gewerkt, er werd niet gerecreëerd, er werd werkelijk niets ondernomen. En dat is, zo schrijft een Amerikaanse theoloog, zeer waarschijnlijk dus de reden geweest dat de Joden, die daar natuurlijk 70 jaar zijn geweest, dat de Joden daardoor zijn beïnvloed. Ik lees een stukje voor. De herders van de grote volken zullen geen gebakken brood eten, of vlees dat op kolen is geroosterd. Hij zal geen schone kleren aandoen. Hij zal niet offeren. De koning zal niet op de wagen rijden. Hij zal niet als vorst spreken. Op de plaats der ceremonie zal degene die de offers aanschouwt geen woord spreken. De arts zal niet voor de patiënten zorgen. Denk eens aan de Heer Jezus. De dag is niet geschikt om plannen uit te voeren. En 's avonds zal de koning zijn geschenk aan de grote goden geven. Hij zal een offer brengen. En het opheffen van zijn handen zal de God aangenaam vinden. En dan schrijft die Amerikaanse predikant, hij zegt, dit leidde nou uiteindelijk voor de Joden tot de geboorte van een volk van spionnen. Men keek voortdurend om zich heen of er iemand was die iets deed wat verboden was. En zo werd de dag die God had ingesteld als een dag van rust, vreugde en godsdienstoefening, blijdschap en lichamelijke en geestelijke verkwikking verandert in een vervelende, saaie dag waarop je niets mocht. Het feest veranderde in een begrafenis. De blijderij was veranderd in weeklacht en geschrei. Ik denk dat hij dat op goede gronden heeft aangenomen. En dat verklaart ook, en dan kom ik bij het tweede stukje van mijn inleiding, dat verklaart ook die voortdurende conflicten die de Heer Jezus had met de rabbies van die tijd. Want ja, dat is wel opvallend, hè? Hoe vaak ging het niet over het Sabbatsgebod? En het blijkt uit alles dat de Heer Jezus ook geen enkele poging deed om die Joodse rabbies, om die een beetje in de luwte te houden, om maar niet de confrontatie aan te gaan. Nee, de Heer Jezus kiest heel bewust voor de confrontatie. Ik geef u enkele voorbeelden, u kunt dat zelf nog eens nalezen, want dat ga ik natuurlijk nu allemaal niet doen. Ik zie in totaal, zie ik zo'n, even tellen hoor, 6 momenten, 6 duidelijke ontmoetingen rond de Heer Jezus, waarbij die Sabbat aan de orde wordt gesteld. Matthäus 12, de discipelen die door het veld gaan en koren plukken, en die koren dan, die aren, die malen ze, en ze eten de korreltjes op. En dan komen de fariseeën en zeggen, hoe kan dat hij dat goed vindt? Want ja, dat was eigenlijk een heel proces wat ze aan het doen waren. Ze waren gewoon aan het oosten en brood aan het bakken in hun beleving. En we horen dan hoe de Heer Jezus antwoord geeft vanuit Gods woord, zoals hij dat altijd doet. Hij wijst op David. die zelf ook van de heilige toonbroden heeft genomen en daarin niet veroordeeld was. En de Heer Jezus wijst ook op het werk van de priesters, die niet alleen door de weks, maar ook op de Sabbat hebben moeten werken ten behoeve van de offerdienst. Moet je ook niet licht over denken. Al die priesters die dubbele offers moesten verwerken die dag. Dubbele offers. Dus er werd wat afgeslacht op zo'n dag. Hè? Dat was gewoon één grote slagerij. Even proberen te verplaatsen in hun tijd. Die mensen stonden tot, nou, vaak tot hun voeten in het bloed. En dan zegt de Heer, ja, meer dan de tempel is hier. Ik ben een God van de Sabbat. De Heere is ook een Heere van de Sabbat. Heb ik niet het recht om dan ook te zeggen hoe de Sabbat moet worden ingevuld? Daar is het Heer Jezus uiteindelijk om te doen. Zodat ze ook naar hem zullen luisteren. Ik ben waarlijk Gods Zoon. En ik kan ook vertellen hoe die dag van rust die God heeft ingesteld in Genesis, en bij herhaling erop gewezen heeft dat die moet worden onderhouden, hoe die moet worden ingekleurd. Ik ben een God, een Heere van de Sabbat. En dan zegt hij, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet andersom. De Heere wil barmhartigheid en geen offeranden. Dat is wat de Heer Jezus ook telkens zo duidelijk naar voren heeft gebracht. Dat er op die Sabbat juist dingen mogen plaatsvinden die goed zijn voor een mens. Ik wijs u op de geschiedenis van de genezing van de man met de verdorde hand, Marcus 3, de kromgegroeide vrouw, Lucas 13, de waterzuchtige man, Lucas 14, de man in Bethesda, de blindgeborene, allemaal op de Sabbat genezen. Soms heel duidelijk als lokmiddel van de fariseeën, dan brengen ze bijvoorbeeld die waterzuchtige man in het midden van de ruimte waar de Heer Jezus een maaltijd gebruikt met de fariseeën. En dan willen ze kijken, wat doet hij nou? Zal hij hem gaan genezen of niet? Jazeker doet de Heer Jezus dat. Maar het is heel opvallend dat de Heer Jezus ook heel bewust die mensen iets laat doen. Die man in Bethesda laat hij heel bewust zijn bedje meenemen. Sta op, neem uw beddeke op en wandel. En dan moet hij God gaan verheerlijken, maar dat doet hij niet. Nee, hij gaat naar de fariseeën en hij gaat eigenlijk Heer Jezus aanklagen. Het is eigenlijk een vorm van verraad geweest wat die man heeft gedaan. En dan antwoordt Heer Jezus waarom hij dat heeft gedaan. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Zoals de vader heeft gewerkt, ook na de schepping, zo werkt de Heere ook door. Hij blijft het werk onder de mensen onderhouden, onder meer door het genezen van zieken, door barmhartigheid te doen. En dan zie je dat de vijandschap alleen nog maar toeneemt. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook nog zei dat God zijn eigen vader was, zichzelf voor God even gelijk makende. Neem je beddek op. Een werk. Zichtbaar. Iedereen mocht het zien. Heer Jezus had kunnen zeggen, nou, moet maar moet een beetje voorzichtig je weggaan. Laat dat bedje hier nog maar liggen, dan kom je morgen wel ophalen. Nee, nu, neem je bed op, wandel, laat het maar zien. Blindgeborene identito. Als de Heer Jezus voor die blindgeborene staat, dan zegt hij niet tegen die blindgeborene, wees ziende, wat je kunnen doen. Maar de Heer Jezus kiest heel duidelijk voor een middel. Hij maakt slijk, een beetje spuug op de grond, roet erin. Dat is een werk, mocht natuurlijk niet. Maar hij doet het heel bewust en hij strijkt het ook nog eens op de ogen van die man. En dan zegt hij, dan moet je je af gaan wassen. Heel duidelijk laat hij zien, de manier waarop jullie met deze rustdag omgaan is niet goed. En zo komt die man ook tot de kennis van de Heer Jezus zelf. En wordt er zelfs vooruit de synagoge gegooid. Ja. Hij leert de God van de Sabbat echt kennen. Dat is deel 2 van mijn inleiding. Deel 3 even kort. De vraag, hoe zit het nou met de zesde dag en de zevende dag? Want daar krijg je de laatste tijd ook weer veel meer over te horen. Hè? Mensen die zich aansluiten bij de zevende dag Adventisten. En zeggen, ja, moet je toch letterlijk nemen. Staat de zevende dag, de zesde dag, hè, de Sabbat. En de zevende dag en niet natuurlijk de eerste dag van de week. En ja, dat moeten we dan dus ook doen. En als dat niet gebeurt, dan, ja, dan wordt God niet op de juiste wijze gediend. Ja, het staat nergens in de Bijbel inderdaad met zoveel woorden. Vanaf nu is de Sabbat veranderd in de zondag. Hè, de eerste dag van de week is in de plaats gekomen van de zevende dag. En toch zie je dat het altijd de rode draad door de theologie is geweest. Van de vroege kerk tot heden. Om dat wel zo te mogen zien. Waarom? Moet je eigenlijk eerst naar de theologische achtergrond gaan kijken. Waarom is dat zo? Wel, als God rust op de zevende dag en hij zegt tegen de mensen, jullie moeten ook op de zevende dag rusten, dan staan die mensen nog in het werkverbond. Zij moeten het zelf doen. Zij moeten Gods wil doen, Gods geboden naleven, om het eeuwige leven te verdienen. En we weten, dat gaat niet meer. Adam en Eva hebben het verbroken. God eist wel nakoming, maar ze kunnen niet meer betalen. En wij met hen. Wie dan wel? Eén knecht. De knecht des Heren. Die gaat het doen. Die gaat alles doen als de tweede Adam. En als de tweede Adam geleden heeft, en tenslotte ook gestorven is, dan rust hij in het graf. En staat hij op, de eerste dag van de week. En dan mogen al zijn kinderen gaan rusten in zijn volmaakte werk. Daarom staat hij op die dag. En daarom komen de discipelen ook op die dag samen. En Johannes op Patmos bijvoorbeeld staat op de dag des Heren aan de oever van de zee, op het strand. En krijgt hij het visioen te zien, of de visioenen. Dus dat is de achtergrond. De mens hoeft het niet meer te doen, maar Gods Zoon heeft het gedaan. En daarom mogen al zijn kinderen in zijn volmaakte werk rusten. En dat is een praktijk geweest en geworden van de eerste christengemeenten, overgenomen uiteindelijk door de heidenvolkeren. Al ging dat met, ja, niet zonder tegenslag natuurlijk en niet zonder slag of stoot. Want ja, de hele economie was er toch op gericht om op de eerste dag van de week te werken en alles gewoon door te laten gaan. Dus dat is iets geweest wat ook geleidelijk aan vorm heeft gekregen. Ik ga u daar nu even niet mee vermoeien. Maar er zijn wel genoeg bronnen waaruit blijkt dat dat al, ja, vanaf het begin zo is gegaan. Daarmee heb ik meteen eigenlijk ook wel de vraag beantwoord. Of ja, toch eigenlijk ook nog niet helemaal. Dat is deel 4 in de inleiding. Dat is, moet je nou dat Sabbatsgebod, moet je dat nou lezen als een gebod dat ceremonieel van aard is of moreel van aard? Ceremonieel van aard, dat wil zeggen, het gold alleen voor de Joden. Moreel, dan zeggen we, het geldt voor alle tijden. Hoe moeten we dat nou zien? Is het uiteindelijk afgeschaft in zekere zin met de opstanding van de Heer Jezus Christus? Nou, ik wijs u dan maar op Calvijn. Calvijn die had in zijn institutie een drietal pijlers aan. Hij zegt dat Sabbatsgebod, dat rust op drie pijlers. Ik lees u voor. Hij zegt, de eerste is de geestelijke rust. De hemelse wetgever heeft door de rust op de zevende dag voor het volk Israël de geestelijke rust willen afbeelden, door welke de gelovigen van hun eigen werken moeten aflaten met als doel God in hen te laten werken. Dat is de eerste pijler. De tweede, zegt hij, is een bepaalde dag die aangewezen wordt. De Heer heeft gewild dat er een bepaalde dag zou zijn waarop de gelovigen zouden samenkomen om de wet te horen en de ceremoniën, de eredienst, de sacramenten, te verrichten. Hij noemt dat oefenen in vroomheid. Het gaat hier ook om het oefenen in het nadenken over de eeuwigdurendheid van de geestelijke rust. Dat is de tweede pijler. Dan de derde pijler. Hij zegt, het is ook een dag van echt rusten van je arbeid. Hij zegt, aan mensen die onder gezag van anderen leefden, zoals werknemers en slaven, werd een dag van rust geschonken. Op deze wijze mag de mens zijn schepper volgen in het genieten van rust. Wel, zegt hij. Hij zegt dat eerste, die eerste pijler, als je daar tegenaan duwt, hij zegt dat is veranderd. Die valt eigenlijk om. De mens hoeft het niet meer zelf te doen. Christus heeft het verdiend. Dus daarmee zijn door de opstanding van Christus de ceremonieaspecten van de Sabbat, die zijn als het ware vervuld. Als de schaduw op een gegeven moment wordt opgeslokt door de persoon zelf, ja, dan heb je die schaduwdienst niet meer nodig. He, want heel die Sabbat was dus een schaduw van het lijden, sterven en opstaan van Christus. Hij zegt, maar die andere twee, die blijven nog wel gelden. Eén bepaalde dag die God aanwijst, en omdat nu de schaduw voorbij is, door de opstanding van Christus, is dat de eerste dag van de week geworden. Hij zegt, en ook die dag van rust, om af te zien van een heleboel dingen die je normaal wel doet, zodat je je kunt verlustigen in de werken Gods. Daar kom ik meteen bij het doel van de Sabbat. Zo heeft de Dordtse Synode het ook overgenomen. Uiteindelijk na een hele strijd, en die laat ik maar even rusten, tussen grote theologen, heeft de Synode van Dordrecht zich ook in deze trend uitgelaten. Er zit een moreel aspect in het Sabbatsgebod en een ceremonieel gedeelte. Dan ga ik nu met u kijken naar hoe we dat dan in moeten kleden, in moeten vullen. Als we dit vasthouden, als we dit als vertrekpunt nemen, dat de Sabbat en nu dus de zondag in de eerste plaats bedoeld is om ons te verlustigen in de werken Gods, in zijn scheppingswerk, maar ook in het herscheppingswerk. En wie de Heere wil zijn voor mensen, wat betekent dat dan voor ons? Wel, dat betekent dan in de eerste plaats dat wij tot rust moeten komen voor die dag. Wij moeten ons hart gaan stemmen om gereed te staan om naar Gods huis te gaan. Het gezongen op Psalm 122. We moeten gereed staan. En dat gereed staan, dat is een proces. Althans, daar gaat een proces aan vooraf. Zoals een auto ook niet meteen stilstaat, zo moeten mensen ook langzamerhand tot stilstand worden gebracht. Om het met Watson maar eens te zeggen, door de week zoeken we stro, althans in het bijzonder stro, en op zondag parels. We gaan parels zoeken op die dag. Meer dan op de andere dagen. Dat betekent dat om tot stilstand te komen, we een geestelijke voorbereiding nodig hebben. Ik denk aan de profeet Elisa, die zo hevig geëmotioneerd is, op een bepaald moment in zijn leven, als de koning hem om een raad vraagt, dat hij zegt, ik moet eerst een speelman hebben. Laat die speelman komen en die moet voor mij gaan spelen om tot rust te kunnen komen. Zo moet ons hart tot rust komen. Ik lees dat ook heel sterk bij de oudvaders. Ik lees een stukje voor van Justus Vermeer. Voor de Sabbat wordt hier aan de christenen geboden niet alleen voorzichtig te zijn in zijn zesdaagse beroep, dat zijn hart alle dagen wordt bewaard en hij zich niet te veel met het aardse inlaat, waardoor hij onvatbaar wordt voor een rechte Sabbatsgestalte, maar ook dat men tijdig voor de Sabbat zijn beroep zal staken en alles zal schikken tot het Sabbatswerk. Dus dat men zich de Heere aanbiedt om voorbereid te worden. Zulks zou geschieden door eenzaam bidden, lezen, het overdenken van zijn noden enzovoorts. En dit, opdat men op die dag wat ver van zijn beroep af mocht zijn en wat dicht bij de Heere en bij zichzelf zal zijn. En dan in de toepassing op die preek, die ik nu citeer, vraagt hij nog een keer met klem aan de lezer. Zijt gij wel bezorgd dat ge in de 6 dagen te veel met uw beroep zoudt inlaten, terwijl uw hart dan ongeschikt wordt voor het werk op de Sabbat? Staakt ge bij het naderen van Gods dag wel tijdig om daartoe te worden voorbereid? En zijt ge dus met verlangen naar die dag vervuld? Ik lees het ook bij de oudvader van de Kemp. Hij zegt, doe toch al uw werk voor de rustdag tijdig af, opdat u tijdig tot de nachtrust moogt begeven, om met een ontledigd gemoed van alle aardse zorgen en door de matige slaap verfrist des Heren dag te vieren. Een praktische toepassing. Toch? Dat is een belangrijke. Hoe beginnen wij de zondag? Hoe eindigen we de zaterdag? Misschien goed voor de discussie straks, want het is wel een lastige. Ga je wel naar een verjaardag? Of doe je zoals ik laatst eens iemand ontmoette die zegt, ja, ik kom wel, maar ik ga vroeg weg, want morgen is het zondag. Ja, en vervolgens natuurlijk moeten we oppassen om weer niet in het fariseïsme mee te gaan, maar aan de andere kant moeten we ons wel realiseren, ja, dat vraagt bepaalde keuzes. Hoe brengen wij de zaterdagavond door? Als jongen, ook als ouderen. Waar zitten we? Wat doen we? Waar hebben we het over? Een goede voorbereiding is het halve werk, als ik het zo mag zeggen. Nou, hoe kun je je voorbereiden op de zaterdag? Nou, in ieder geval weten we, en dat zal hier toch zeker ook zo zijn, welke catechismus er zondag aan de beurt is. Dus we kunnen alvast wat gaan lezen uit de catechismus. We kunnen dat op zaterdag al doen, of misschien al een dag daarvoor met de kinderen, aan tafel. Nou, dat gaat zondag aan de behandeld worden. Hè, laten we dit alvast met elkaar lezen, of bepaalde tekstverwijzingen die erbij horen. Zodat het niet zo is van, oh ja, vandaag is het zondag 24. Die wordt behandeld. Nee, dat had je kunnen weten, daar had je al iets over kunnen lezen, over mediteren. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als de liturgie ook van tevoren bekend is. Ik weet niet of dat hier zo is. De liturgie op de website komt te staan. Nou, niet om mezelf op de schouder te kloppen, maar ik doe dat wel om die reden. Dus op vrijdagavond, of althans voor 6 uur 's avonds, staat de liturgie voor de zondag op de website. En kunnen mensen zich dus gaan voorbereiden. Ik hoop dat ze dat dan ook doen. En nou, ik merk dat dat ook wel gebeurt. Ik vind het ook wel heel mooi dat ik dan hoor dat mensen bijbelgedeeltes, die ik ook opgeef, als toepasselijke bijbelgedeeltes, die je zou kunnen lezen, dat ze die ook echt lezen met elkaar. Dat je een catechismusverklaring gaat lezen. Op die manier kun je je voorbereiden. Ja, niet vergetend ook natuurlijk de voorbeden. Heeft Paulus daar ook niet zo vaak op gewezen? Op het belang van de voorbidding. Hij doet dat in de brief aan de Colossenzen, maar ook in de brief aan de Efeziërs. Hij zegt, met alle biddingen smekende te alle tijden in de geest en tot het zelfverwakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En dan ook speciaal zegt hij voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Dan moeten we vroeg mee beginnen, met die voorbidding. Niet alleen zondagmorgen, opstaan, op de tafel zitten, maar de zaterdag al. De voorbidding doen voor de dag die volgt. En zo ook werkzaam zijn met Gods woord. Werkzaam zijn met de ambtsdragers, die dan in bijzonder toch ook in de gemeente mogen werken. Ik las bij Matthew Henry over het afsluiten van de zaterdag. Als de dag is gedaald en het bij de avond geworden is, dan beginnen wij eraan te denken om ons ter ruste te begeven. En dan is het voegzaam om ons oog te vestigen op Christus. En hem te bidden met ons te blijven, zich aan ons te openbaren en ons hart te vervullen van goede gedachten jegens hem en van goede neigingen tot hem. Dat moeten we elke avond doen, maar in het bijzonder wel op de zaterdagavond. Vraag dan, zo voeg ik er dan maar even aan toe, Heere, wilt u bij ons blijven met uw genade, in het bijzonder met het oog op de dag van morgen. En zo is het toch. Waar ga je mee naar bed en waar sta je mee op? Ik hoorde van iemand die zegt, ja, ik wil zo graag opstaan met de dingen van de Heer, dus dan moet ik daar ook mee gaan slapen. Als je zo bezig mag zijn met wat ons op zondag wordt verkondigd. Zou de Heer dat dan niet willen zegenen? Zou die je dan niet op die manier willen doen ontwaken, verfrist? Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw, bewust. En dan verfrist ontwaken. Dit me denken aan de overleden vrouw van een oude vriend, predikant. En die vrouw die was zo bezorgd over de morgen. Want ze had geen wekker bij zich. En ze moest met het vliegtuig mee. En ze moest eigenlijk al om 5 uur weg. Of om 5 uur opstaan in ieder geval. Maar ze wist niet hoe ze dat moest doen. Toen had ze gebeden, Heere, wilt u mij morgen om 5 uur wakker maken? En precies, exact om 5 uur, wordt ze wakker. Wakker gefloten door een vogeltje. Dat in het raam zat. Mooi, hè? Ja, dan stuurt God zijn dienaren, zelfs de vogeltjes. Zijn hem gehoorzaam. Ja, en dan gaan we vanzelf zingen. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven. En uw naam psalm zing o allerhoogste. Dat men in de morgen stond uw goede tierenheid verkondigen. En uw getrouwheid in de nachten. Ja, dat lukt je niet. Als de dienst om 9:30 begint. En je staat om 8:30 op. Dat lukt je niet. Toch? Hoe aantrekkelijk het ook kan zijn. Om nog even te liggen en ik... Ik begrijp heel best dat het soms een strijd kan zijn. Maar dan moet ik even weer denken aan een man die ik erg goed ken. Bakker van beroep. Dan moest iedere morgen om 9:30 opstaan. Hij zei, maar ik stond altijd een uur eerder op. En nog, doet hij nog. Om eerst Gods woord te lezen. Oh, was voor mij altijd wel beschamend. Ja. Opstaan, de rustdag gaan heiligen, want dat is het, hè, dat afgezonderd zijn is gericht op het verlustigen in wie de Heere wil wezen voor zondige mensen. Daar zit een positief element in en een negatief element. Laat ik eerst het negatieve element benoemen. Dan bedoel ik dus dat je dingen moet nalaten. En ik denk dat je zo ook met de kinderen erover moet spreken. Want heel vaak hoor je van de kinderen, waarom mag ik dit niet? En waarom mag ik dat niet? Ja, waarom dan niet? Ja, maar die mag het wel. En daar doen ze het ook. Trouwens, bij de dominee mag het wel. Dat heb ik gezien. Ja, waarom doen we bepaalde dingen niet? Ik hoop dat het inmiddels duidelijk is. Hè? Dat is niet omdat de Heer nou zo'n behaag heeft in het feit dat we nou zo'n dag niks mogen doen om een soort juk op te leggen. Maar hij zegt, je kunt geen 2 dingen tegelijk doen. Je kunt niet en heel druk bezig zijn met het verzamelen van stro en dan ook nog eens parels verzamelen. Dat gaat niet. Het accent moet dan echt liggen op die parels. Dus dat betekent dat je handen leeg moeten zijn, je hoofd leeg moet zijn. En daarom moet je een heel aantal dingen, ja, even niet doen. Zoals je op een bruiloft ook je mobiel uitzet en zegt, nou ga ik even geen zakelijke appjes beantwoorden of mailtjes beantwoorden. Althans, de meesten zullen dat niet doen. Zeg, ik heb nou gewoon een dag, dan geniet ik helemaal van het feest. Zeker als het je eigen kinderen zouden zijn die in het huwelijk treden. Nou, dan zeg je, ik ben even niet bereikt, maar wie ik ook ben. Nou, zou je dat dan niet op de dag van de Heren dan doen? Dan zeg ik, ik moet nu juist in bijzonder bereikbaar zijn voor de dingen Gods. Dus daarom het goddelijke verbod om ons bezig te houden met allerlei aardse dingen, met ons gewone werk, met handenwerk of denkwerk. Het is bedoeld zodat we ook echt ons kunnen gaan concentreren op waar het om gaat. Wat in de catechismus wordt genoemd, ik lees het u voor hoe de catechismus dit verwoordt. Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastelijk komen, dat ik, in bijzonder op die rustdag tot de gemeente Gods naastelijk komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rusten, de Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. dat is het dus. De Westminster Confessie, die zegt dat eigenlijk ook wel heel treffend. Deze Sabbat wordt aan de Here geheiligd als mensen, nadat ze hun hart op een gepaste manier hebben voorbereid, daar heeft hij meer, en hun gewone dagelijkse bezigheden van tevoren geregeld hebben, deze dag afzonderen. Dit houdt niet alleen in dat ze de hele dag een heilige rust in acht nemen van hun eigen werken, woorden en gedachten over hun aardse bezigheden en hun ontspanning, maar ook dat ze de hele tijd bezig zijn in de openbare en persoonlijke beoefening van de dienst van God. En in de werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid. Dan krijg je weer die werken van barmhartigheid. Die zijn dus wel goed. Zoals de Heer Jezus het ook duidelijk heeft getoond. Hè? Daar is de Sabbat ook voor bedoeld. En nu de zondag. Om in het bijzonder ook te denken aan de hulpbehoevenden. Misschien ook iets voor de discussie straks. En doen we dat? Bezoeken we wel eens op de zondag juist iemand die eenzaam is? Of zegt u, nou dat zijn we juist niet gewend? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we daarmee omgaan. Dat is waar het voor bedoeld is. En die eredienst, ja, dat is dan toch, mag toch wel het hart zijn van het ons verlustigen in de werken Gods, de eredienst. Daar mogen we heel veel van verwachten. Want de Heer zegt, daar wil ik juist ook in het bijzonder werken. Het wordt wel eens vergeleken met de smidsen van de Heilige Geest. De werkplaats van de Heilige Geest. Om die reden was de oudvader Voetjes ook heel ruim in zijn denken over vervoermiddelen. Dat was natuurlijk in die tijd best een discussie. Mag je nou per koets? Mag je per trekschuit? Of mag je alleen lopend? Nou, zegt hij, primair moet je lopend. Maar als dat niet gaat vanwege een handicap of ouderdom of wat dan ook, hij zegt, dan mag je het doen per koets of per trekschuit. Er zit geloof ik ook nog wel volgorde bij hem in. Even kijken, bij gebrek aan een koets de trekschuit. Ja, dus de koets heeft voorrang boven de trekschuit. En die koets natuurlijk door paarden wordt getrokken, neem ik aan, en de trekschuit door mensen. Vermoed ik niet zo, hoor. Ja, nou, misschien herinnert u nog een discussie in het Reformatorisch Dagblad. Ik had een stukje geschreven over van, nou, moeten wij niet meer onze moderne koets laten staan, de auto, moeten we juist niet eens wat meer gaan lopen of fietsen om zichtbaar te zijn. Misschien ook iets voor de discussie straks. Er kwamen heel veel reacties op, ongelooflijk eigenlijk, dat mensen zich daar zo druk over kunnen maken. Het was gewoon een balletje wat ik opwierp uiteraard. Ja, sommigen spotten met mij, want ik woon naast de kerk, dus ja, ze rijdt makkelijk praten, maar ja, ik moet zeggen dat, ja, dat het toch best gezond kan zijn, alleen al voor de jonge kinderen, om eens even lekker een goede wandeling te maken. Hè? Doen ze het anders wel? Nou. Goed, voor de discussie, die wandeling. Eens even kijken, ja, dat is nog wel een aardig citaatje. Dominee van Renen, die had het over een geliefde broeder van hem, die het, ja, die toch, hij zegt, de ene broeder die kwam op de fiets, hij zegt, en die mocht het psalm zingende doen en dankende. Maar die andere broeder die voelde zich zo veroordeeld op zijn rijwiel, dat hij op een gegeven moment zijn stuur kwijtraakte en viel. Hij zegt, en zo kan het heel verschillend liggen. Van ja, wat je wel of niet wil doen. Zeker ook in het buitenland, hè, vandaag de dag. Ja, ben je in een grote stad, wat doe je dan? Maak je dan gebruik van het openbaar vervoer of niet? Misschien ook iets voor de discussie. Ik ga nu even voorbij aan de eredienst. Hè. Dat is maar wel belangrijk om daar in het gezin op te wijzen. Hoe ga je ermee om? Want ik merk, en dat zal denk ik ook uw ervaring zijn, dat er eigenlijk bijna nooit over gesproken wordt. Hoe zit je onder het votum? Votum? Dat is toch iets sacraals of zo, waar je niks mee hoeft te doen. Oh nee? Luister naar de woorden die uitgesproken worden. Welke verwachting hebben we? Onze enige verwachting is van, waarom de 10 geboden? Om eens lekker met je gedachten weg te kunnen drijven. Naar buiten, naar je werk, naar je hobby. Nee, een spiegel. Al zo spreekt de Heer. Dit vraagt hij van u. Hem te dienen met een volkomen hart. Met heel je verstand. Met alles dat in je is. Wat doe je daaraan? Wat deed hij daaraan? Mag u beloven, Heren, help me. Dat ik dat in de komende week mag gaan doen. Als een regel van dankbaarheid in uw leven. Zit je zo onder de geboden? Het is belangrijk om elkaar daar telkens op te wijzen. Hè? Anders vervallen we voor we het weten in een sleur of we zitten er al middenin. Oh ja, dat is... Ja, en dan die schriftlezing. Ja, moet je nou wel of niet meelezen? Nou, in ieder geval wel luisteren. En wat doe je eigenlijk in de tijd voordat de dienst begint? Lekker kletsen met elkaar? Of zoek je alvast op wat er straks gezongen gaat worden of gelezen gaat worden? U voelt al aan, die tijd is niet bedoeld om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Luister naar de schrift, luisteren naar het gebed, meebidden. Het is een gezamenlijk gebed. Dat de dominee niet alleen doet, of de ouderling. Maar met, gaat het een beetje? Met de hele gemeente, dat geeft niet hoor. Ja, ik bedoel, het geeft natuurlijk wel, maar ik bedoel, ik stom me er niet aan hoor. Ja. Bidden we mee? Zijn het onze noden? Als die zieke vrouw, die zieke man wordt opgedragen, of die weduwnaar. Is zijn nood of haar nood dan mijn nood geworden? Spreken we dat ook thuis? En hoe zingen de psalmen? David zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik al de dagen van mijn leven in zijn huis zou mogen wonen. Reken maar dat hij ook getroffen was door de psalmen die daar gezongen werden. De tempelkoor dat er was. Ik vind het soms zo erg als mensen niet meezingen. En dan laten we onze jongeren ook wijzen, zing mee. Er zijn zelfs mensen die uit protest niet meezingen. Verschrikkelijk, zit er soms nog voor je neus op. Hoe is het mogelijk? Ik heb het een keer gezegd, vloepte er zomaar uit. Ik zeg, ja, als u nu niet mee wil zingen, dan hoef je het in de hemel ook niet te doen. Want daar zingen ze altijd van Gods lof. Ik ben tegen die opmerking van, in de hemel is het altijd kerk. Dat moet u niet doen hoor. Dan krijg je kinderen een heel verkeerd beeld van de hemel. Het is daar geen kerk, zoals wij dat hebben natuurlijk. Maar de lofprijzing is wel. De lofprijzing wel. En dat hier bijt mijn ziel met een verwonderend oog, dat is er ook. Zeker. Dus luisteren naar de prediking, luisteren en kijken naar de sacramenten. Wat zijn we vaak, en ik zie dat bij mijn eigen kinderen nu ook, wat zijn ze druk met degene die aangewezen zijn aan de bediening. En die ook trouwens, hè? En die ging pas toen. En de babytjes die gedoopt worden, wat een mooi jurkje had die, en die mocht het binnenbrengen. Is dat erg? Nou, zeker wel als we het inderdaad mensen gaan bekritiseren. Dat moet u gelijk de kop indrukken. Gelijk de kop indrukken. Daar gaan we het niet over hebben. Het gaat om de vraag. Wat heeft het jou te zeggen? Wat heeft het u te zeggen? He, daar gaat het om. Hebben wij, ook al hebben we nog geen kerkelijk recht als kind, hebben we in de bank mee zitten eten van het levende brood of hebben we dat niet gedaan? En toen er gedoopt werd, heeft dat mij wat te zeggen gehad, dat ik ook dat teken heb gekregen van de Heere. De dankzegging is niet zo van, nou, de dienst is een einde, nog even, we gaan allemaal naar buiten. Nee, hebben we echt de Heer ook wat te danken, heel persoonlijk. Heer, dit wilde u ons geven, deze boodschap. En dan niet te vergeten de zegen die opgelegd wordt. De Heer zegen u en hij behoede u. Wat heeft het ons te zeggen? Alles, dat de Heer ons nabij wil zijn. We mogen verwachting hebben. Ik zie de tollenaar de tempel verlaten. En er staat, deze ging gerechtvaardigd naar huis. De kerk verlaat en gerechtvaardigd naar huis mogen gaan. Dat is wat. Dat kan. Maar ik lees ook van vogels die het zaad oppikten, wat nog maar net gevallen was. En wat wordt er, vrees ik, niet veel zaad weggepikt in de hal. Ik zeg niet dat je elkaar niet even mag spreken. Oh, jawel. Maar het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat je een preek gehoord hebt en dat je doet alsof je gewoon elkaar op het station even tegenkomt. Dat je op geen enkele manier refereert aan het woord. Zeg dan alleen maar, wat was de Heer weer goed vanmorgen, hè? Voor een slecht mens. Ook als de avondmaalsbediening er is geweest. Vergeet dan niet mensen ook aan te spreken als u zelf mag aangaan die niet aan zijn gegaan. Zeg, hé, hoe is het in jouw leven? Het is voor mij onder meer van grote betekenis geweest dat een oudere vrouw mij altijd aansprak in een kleine gemeente. Een jongen, waarom was jij er niet? Durfde je niet? Kon je niet? Wat is het? Vertel het eens. Dat raakte me diep, dat zo'n vrouw met me bewogen was. En dan thuis. Ja, ik moet natuurlijk wat dingen overslaan, we gaan afronden. Maar thuis, wat doen we er verder thuis allemaal mee met... Ik heb al wat dingen genoemd natuurlijk, hè. Het bespreken van... Het voorbespreken van de diensten, maar ook het nabespreken van de diensten. Ja. Ik help de mensen een beetje in mijn gemeente door gespreksvragen op te stellen. Bij elke preek een aantal gespreksvragen. Voor de kleinste, aparte vraagjes. Kunt u ook zelf natuurlijk doen, hè. Laat ik een voorbeeld geven. Vorige week afgelopen zondag ging het over Psalm 27. Nee, dat spreekt ervoor, sorry. Psalm 27, één ding van de Heere begeert. Nou, dan heb ik een vraag voor de kleine kinderen. Wat zag David nou eigenlijk in die tempel? Dan maak ik een milde bezwaarsvraagje van. A, een schommel. B, een altaar. C, een koperen wasvat. En D, een kameel. Nou ja, dan moeten ze natuurlijk al een beetje lachen als ze kameel zien staan. Nee, natuurlijk niet. En klas iets leren. Kun je het uit je hoofd misschien zeggen? Het regeltje uit de psalm? Of een tekst? Vinden kinderen leuk, hoor. Of laatst over, ging over, de Heer zegt, ik zal de blinden leiden. Ik zeg, heb jij wel eens voor blinden gespeeld? Doe je ogen dicht, probeer eens door de kamer te lopen als een blinde. Lukt jou dat? Ben je wel eens bang in donker? Nou, van dat soort praktische vragen kunt u gewoon bedenken. Maak het voor de kinderen ook aantrekkelijk. Vinden ze heel leuk. En je houdt daarbij al, ja, bij waar het om gaat. Want dan kun je de toepassingen maken natuurlijk. Ja, en voor de ouderen heb ik dan ook vragen. Bijvoorbeeld een vraag, ik geef u zomaar wat indrukken. Psalm 27, één ding van de Heere begeert. Nou, wat kennisvragen, wat heb je gehoord? Een opzoekvraagje. Zoek bijvoorbeeld de Psalm 84 op. En wat, welke overeenkomsten zie je met die psalm? Een andere vraag kan zijn, wat zie je bij de Heere Jezus als die als 12-jarige jong in de tempel zit? In hoeverre zie je dan Psalm 27 eigenlijk toegepast worden? Probeer een lijntje naar de geloofsbelijdenis te leggen, naar de catechismus of Nederlandse geloofsbelijdenis. En zo kun je opzoekvraagjes doen, bedenkvragen, discussievraagjes ook. Van, nou, ken jij dat nou ook in je leven of is dat niet zo voor jou? Als je nou Psalm 27 leest en je hebt het gehoord, ga je met tegenzin naar de kerk of niet? En de kerk als een thuis voor je, waarom wel, waarom niet? Wat mis je? Om ook het gesprek thuis op gang te krijgen. Eigenlijk is dat het belangrijkste. Dat u thuis met kinderen, maar ook met uw partner, met uw man, vrouw of een vriend of vriendin met wie je veel om mag gaan. Dat je gesprekstof hebt. En ik zie in woorden nu echt al veranderingen. Ja, ik kom helaas bij mensen die zeggen, ja, we doen er niks mee met die vragen. Dat vind ik natuurlijk heel jammer, dat zeg ik ook. Maar ik hoor ook van mensen die zeggen, wij spraken nooit over de preek. Maar nu wel. En er zijn er zo fanatiek die het 's morgens en 's avonds doen, of 's middags en 's avonds, die al die vragen willen behandelen. Als ik het een keer niet doe bij de avonddienst, dan krijg ik er een mailtje over. Waarom waren er geen vragen? Je kunt stellingen bedenken, je kunt het ook zelf, hè, met elkaar doen. En ja, dan krijg je huisgodsdienst. En dan kun je een van de kinderen iets laten lezen. Mijn vrouw doet het bijvoorbeeld zo, ik vind dat wel heel mooi. De jongste van ons, die is net 7, die mag dan stukjes voorlezen. Nou, dat vind ik prachtig. Dat hij voor mag lezen. Je zingt nog eens een psalm met elkaar die gezongen is. En zo is er van nog heel veel over te zeggen. Maar maak het vooral niet te moeilijk. Het gaat ook helemaal niet om dat je bij wijze van spreken een soort examen ervan maakt. Maar zorg dat het gaat leven. En dat je elkaars harten gaat inzien. Er zijn mensen die kunnen van elkaar afscheid nemen in dit leven zonder dat ze ooit in elkaars hart hebben gekeken. Dat is toch verschrikkelijk? Als je moet zeggen tegen de dominee, ja, sorry, ik weet het niet. Daar spraken wij nooit over met elkaar. Daar sprak je nooit met elkaar over. Waar dan wel over? Ja, over alles, behalve dat. Nee. Maar zometeen na de pauze stel ik voor dat u daar nog eens op reflecteert. Mag ik vragen of we nog met elkaar een psalm gaan zingen? Ja, dat doet u vast. Dat is het voordeel. Als een dominee vraagt, gebeurt altijd. Ook wel een van de mooiste dingen. Eens even kijken. Ik had opgegeven Psalm 92, vers 1 en 2. De Sabbatspsalm. Moet ik nog de pauze aankondigen of is dat bij deze gedaan?
Bij deze gedaan.
En hoe laat worden ze weer verwacht?
Nou, 12 tot 15 minuten.
Juist, dan gaan we voor de 15 minuten. Goed.
Mensen, wij gaan weer verder. Het moment van rust is geweest. Van aan de slag. Ja, ik heb een paar briefjes gekregen. En er kunnen ook mondelinge vragen natuurlijk worden gesteld. Zal ik eerst de briefjes afwerken? Dan kunt u ondertussen wat, ja, wat moed verzamelen. Misschien nodig. Ja, dat zijn mensen. Dat verschilt ook wel per regio. Hè? In sommige regio's hebben de mensen daar geen moeite mee. Anderen zie je dat toch liever. Even wat afgewacht wordt. Calvijn zou tussen de kerkdienst op zondag op het meer van Genève gezeild hebben. Is dat wel geoorloofd? Ja, nou, ik kan er nou toch in ieder geval niet voor berispen. Dus dat hoeft dan ook niet. Ja, wat Calvijn al allemaal gedaan zou hebben. Ik heb dat ook wel gelezen, ja. Dat Calvijn dat zou hebben gedaan. En dat hij zelfs ook een bepaald toneel wel goedkeuren. Dat is opvoedkundig gewoon goed voor de mensen om daar kennis van te nemen. Waar misschien nu ook anders over gedacht wordt. Ja, gezeld. niet gevist, zegt hij. Ja. Nou, als die gezeld heb, ik denk dat sowieso de tijd wel anders was dan nu. Hè. Met allemaal plezier. Jachten en haventjes en alle drukte eromheen. Dan zal Calvijn het ongetwijfeld gedaan hebben om in alle rust ook, ja, God te mogen verheerlijken en te mogen mediteren. Ja, in dat licht is er al heel veel geoorloofd. Laat ik dat vooropstellen. Hè. Waar doe je het om? Is het inderdaad ja, om tot rust te komen? Hetzelfde geldt voor een wandeling. Ja. Iemand zei me een keer, zeg, moest weten wat een preek het voor mij is als ik op de skis sta in het witte sneeuwlandschap. Ja, niet op zondag dan hoor, maar Ja, nou, ik kan me dat wel voorstellen. Dat is wel goed. Ik zeg, nou ja, waaruit weet je dat er een God is, hè? Uit de natuur. Dus dat is een prediking op zichzelf. Laat de natuur ons wel inderdaad die preek geven. En laten we er open voor staan. Neem de tijd om daar inderdaad ook van te genieten. Op een bankje te gaan zitten. Doe dat ook in vakanties. En ja, als u dingen ziet, wijs altijd op, kijk, dit heeft de Heer nou gemaakt. Mooi, hè? Knap, hè? Ja, dat moet wel een God zijn, hè? Laten wij dat heel vaak benadrukken. Ik denk dat we dat veel te weinig doen. En ook, ik heb het laatst afgelopen zondag gedaan, dat de Heer overal recht op heeft. Alles is van Hem. En noem het dan maar gewoon concreet. Het kinderspeelgoed, de fiets, de auto. Het is allemaal van Hem. En we krijgen het in bruikleen. Maar het is van Hem. Ja, dus ja, om over het zeilen, ja, ik ga daar maar verder even aan voorbij. Misschien wil er iemand op reageren, dat mag natuurlijk wel. Of is dat hier niet gebruikelijk? Te reageren. Is dat, wat zijn jullie gewend?
Nou,
het
mag gerust.
Het mag gerust.
Dat is niet zo vaak gedaan.
Oh, nee. Nou, is er iemand die erop wil reageren, dan mag dat. Ik hier een microfoon, dan zal ik het herhalen uiteraard. Als het voor mij verstaanbaar is. Nee? Nee? Oké. En als je dan toch gaat zeilen als Calvijn, in die lijn, dan zou ik zeggen, doe dan ook het andere wat Calvijn heeft gedaan. Calvijn zijn namelijk de zondagse erediensten. Dat is het absolute minimum. Minimum. Calvijn ging iedere dag voor, 's morgens, in zijn gemeente. Beluister je dan ook iedere dag een preek? Of in ieder geval ben je net zoveel tijd ermee bezig? Dat wil ik u ook wel meegeven. Hè? Er zijn mensen die kunnen soms enorm moeilijk doen over of er in één preek alles wel genoemd is en gezegd is en... Zowel van de linkerkant, als ik mag zeggen, als van de rechterkant, kunnen ze enorm zo met zo'n preek bezig zijn. Ze zeggen, jongen, je hebt nog een hele week. Lees er maar flink bij. He, wat je dan gemist hebt. Nou, er zijn zoveel mooie preken en boeken. Joh, dat komt dat wel goed. He, ja, ik kan echt niet alles in één preek krijgen, hoor. Dan wordt het, hoe noemen we dat, hè? Ik mag het onderbiedig zeggen, en volgestopte worst, zeggen ze dan wel eens. Maar alles in wordt geduwd. Dat moet helemaal niet natuurlijk, hè. De preek moet uit Gods woord komen en... Ja, dat is Calvijn dan. En laten we Calvijn even wat dat aspect, maar vergeet niet inderdaad dan ook door de week, u doet dat nou vanavond al natuurlijk, dat is ook heel goed om te doen. Ja, maar er zijn ook nog veel meer mogelijkheden. Ik hoorde laatst van iemand, dat vond ik heel mooi, hij zegt, joh, ik zit veel in de file. Hij zegt, maar dat vind ik helemaal niet erg. Zo, en waarom dan niet? Oh, is zeker zakelijk te bellen of zo. Nee, dat doe ik niet, zegt hij. Nee, en toen begonnen zijn oogjes te glinsteren. Hij zegt, ik heb iets anders. Hij zei, weet je wat ik doe? Ik heb een USB-stick. En dan zet ik dan 10 preken op. En in de auto ga ik preken luisteren, een serie. Hij zei, ik vind het gewoon jammer als de 4 uur voorbij is. Kijk, mooi hè? Zo kun je inderdaad het fileprobleem tegengaan. Althans, goed benutten. De zaterdag zou op het concilie van Nicea naar de zondag gegaan zijn. Uit haat... tegen de Joden, die de Heer Jezus zouden hebben gekruisigd. Klopt dat? Nou, dat durf ik niet te beamen, dat zo is. Want dat zou wel erg laat zijn als het pas op het concilie van Nicea zou gebeurd zijn. Ik lees toch uit de bronnen, ik kan het nou niet allemaal aanhalen, maar ik heb dat wel in dat boekje wat hier ligt beschreven. Dat uit toch heel veel bronnen blijkt dat de eerste christenen het er al met elkaar van begin af aan eens over zijn geweest. Dat... De Sabbat in principe nu op de Sabbatsrust op de eerste dag van de week zou moeten worden genoten. Alleen, ze zaten met het probleem ja, dat de maatschappij daar niet op ingericht was. En die deed alles nog gewoon op de eerste dag van de week. En dat is pas later geleidelijk aan, onder meer in het Romeinse Rijk, is dat meer en meer doorgevoerd als ook een publieke rustdag. Dus ik denk dat we die toch maar niet... Het kan zijn dat er iets gezegd zou zijn of wat dan ook. Dat kan altijd en dan gaat dat een eigen leven leiden. Maar ik heb er niks van gelezen. Elke zondag wordt de wet voorgelezen. Gedenk de Sabbatdag en dat gij die heiligt. Is het niet veel duidelijker om dat te vertalen met een zondag? We zijn er toch van overtuigd dat we niet de zaterdag als zondag houden zoals de Joden. Ja, dat is een hele praktische vraag. Gedenk de zondag. Ja, toch denk ik dat het beter is om wel de Sabbatdag te blijven noemen, want het gaat uiteindelijk om de rust. Het gaat niet zozeer om die ene dag die zo genoemd wordt, maar het gaat om de rust die hiermee wordt afgebeeld. Als een voorspel, als een, zou zeggen, een voorportaal van de eeuwige rust. Hè? Dat de eeuwige Sabbat aanvangen, al in dit leven en straks voor altijd. Daar is het op gericht. Straks is het altijd een rustdag. Dus dan zou misschien nog mooier zijn, gedenk de rustdag. Dan expliciete dag te noemen. Maar misschien denkt mijn broeder er anders over. Nee, kijk, nou, ik voel me veilig met zo'n, die man heeft ook heel veel ervaring. Al van kijk ik af en toe naar hem. Ja, hij zou zeggen, ja. Dat, ik zeg al, emeritus, die heeft altijd hele mooie taken. Iemand zei, dan ben je klaar, maar nee. Ik kwam nog eens bij een oude emeritus predikant, die al in de 90 is. En, ah, heerlijk. Die man, die begreep me dan. En dan, als ik wegging, dan zei ik, we gaan eerst bidden. En dan, ja, ik zeg, er is niemand anders eigenlijk die me zo dicht in zijn gebed bij de Heere kon brengen als hij. Ja, ik zal niet zeggen wie het is. Nou, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom eigenlijk niet? Dominee van Zonneveld. Ja, Zonneveld, die woonde vlakbij me in Nunspeet. Ja, ja. Eens kijken, ik ben er doorheen. Ik ben er doorheen. Er was iemand die kwam nog met een mondelingenvraag en zegt, ja, mag je een spelletje doen op zondag? Ja, mag je een spelletje doen met de kinderen? Nou, ik zei toch al, het mag echt wel een fijne dag zijn. Het is impliciet, zeg ik, dat ik best een spelletje mag doen met de kinderen. Maar, ja, dat is natuurlijk de andere kant. Hoe ver ga je? Want voor de een is het dan het hek van de dam. Die zegt, nou ja, dan mag alles. Nee, dan moet u, ja, dan moeten we ook bepaalde ruimte aan elkaar in gunnen. En we moeten niet farisees gaan denken. Zeggen, nou, dan mag alleen dit spelletje, een soort verboden lijst. En dat wel, dat niet. Moet je heel erg mee oppassen, denk ik. Maar je mag wel gewoon je grenzen trekken. Dat moet je ook doen. Kinderen hebben daar behoefte aan. Je kunt bijvoorbeeld rustig zeggen, we gaan op zondag geen computerspelletjes doen, punt. Ja, maar waarom niet? Nee, dat doen we niet. Want we willen die dag anders behandelen dan de andere dagen. En punt, doen we gewoon niet. Zo kun je de grens stellen van, nou, ik vind het goed als de kinderen met Lego spelen. Maar ik vind het niet goed als ze op de skelters gaan, buiten rondcrossen en dergelijke. Nou, stelt u die grens. En dus, ja, je moet er praktisch in zijn. Ik merk, onze kinderen, die gaan er gelukkig heel positief mee om. Die snappen dat. Die zeggen, nou oké, ja, einde discussie. Dat helemaal niet zo van, ja, het een is erger of... nee, je wil gewoon een grens trekken. Kan soms inderdaad dilemma's opleveren als je op vakantie bent. En andere kinderen mogen het wel, zeker op campings. Daarom is het ook wel mooi, vind ik, dat er ja, allerlei voorzieningen zijn waarbij mensen met elkaar de rustdag kunnen beleven. Dat krijg ik wel heel erg mooi. Dat het op die manier kan. Hè? Dat we naar de kerk gaan, met elkaar zingen. En ja, ja, ik moet zeggen, ik heb een keer in Achterkerken gepreekt op een zomerse zondag. En ik zat daar in mijn eentje in de pastorie. En ik hoorde het gezang over het grasland. Dat op die camping daar in Achterkerken plaatsvond. En nou, ik moest ervoor eigenlijk nooit zoveel van hebben. Ik dacht, nou, dat is toch niks. Maar ik was er eigenlijk wel een beetje jaloers. Ik zou er eigenlijk best bij willen zitten. Het is toch wel heel mooi om dat zo met elkaar te beleven. En ik hoor ook dat die mensen en de kinderen er ontzettend graag altijd weer naartoe gaan. Ik sta hier geen reclame te maken hoor, voor die camping, maar er zijn inmiddels wel meer van die voorzieningen. In buitenland en binnenland, maar ja, dat is eigenlijk wel mooi, ja. Is er iemand die daar ervaring in heeft? Ja, genieten, precies, ja. Zeker, ja. Precies, ja. Precies. En je moet eens kijken hoe kinderen ook genieten van het voorlezen. Gewoon eens een boek voorlezen. He, kerkgeschiedenis. Het mag ook best een ander boekje nog zijn, maar lees ook altijd iets voor. De oudvaders wijzen er al op. Ik kon dat eigenlijk bij alle oudvaders steken in de catechismusverklaring. Ik heb er een onderzoekje naar gedaan. Van wat zeggen ze nou eigenlijk allemaal over? En dan zie je toch dat ze dat vaak ook concreet noemen. Van, ja, doe aan huisgodsdienst en lees uit de vaderlandse geschiedenis en uit de kerkgeschiedenis. En dan gewoon een ander voorleesboekje. Ja, misschien vindt u het niet goed, maar ik heb laatst de jongste twee Dick Trom voorgelezen. Ze schaterden en ik had ook alweer plezier. Ik dacht eigenlijk toch wel heel mooi. Dat was leuk om dat ook weer door te geven hè, aan je kinderen. Die boekjes, ja, dat is toch ook iets van, dat moeten ze gewoon een keer voorgelezen hebben gekregen. Hè. En zo heb je nog meer van die boek Snuf de Hond. Dat is ook zo'n goed boek om voor te lezen. Ja, dat...
Van buren. En heeft hem voor kinderen
Ik ga het herhalen, jou, hè. De christenreis en de christinnenreis hertaald en toegelicht door Van Vuren, zegt u, met tekeningen. Erg aan te bevelen om dat in het gezin te doen. Ook kan het van harte onderstrepen, inderdaad, om dat te doen. Er liggen zoveel lessen in, dat geeft ook gesprekstof. Vraag het ook altijd, herken je daar iets van? En probeer dan, ja, laat de kinderen ook zelf maar reageren. Dan krijg je zo'n verrassende opmerkingen te horen van, ja, wat een strijd is. Dat is niet alleen het mobieltje. En dat is echt wel meer. Mobieltje staat wel op nummer 1 vaak, als het gaat om strijd natuurlijk. Maar toch, de dingen die zij, hoe zij het ervaren, beleven. Ja, dat is mooi om daar met ze over te spreken vanuit die christenreis. Ja, u zegt de rustdag al te letterlijk nemen, in die zin dus door te gaan slapen. Nou, u heeft gehoord, rusten is niet in eerste plaats inactiviteit van zo passief dat je nergens mee bezig bent. Integendeel, het is juist heel actief. Het is gericht op het verheerlijken van de Heer, op zijn werken. En zijn genadewerk en dat te doen. En dat, ja, doe je in principe niet door de hele dag te gaan liggen slapen. Ik vind dat niet goed. Als mensen inderdaad uit de kerk komen en dan, nou, gauw koffie drinken. Oh, misschien nog even eten. En dan duikt het hele gezin het bed in. Met overigens ook nog wel eens, dat hoor ik ook nog wel eens. Dat er ook nog van alles gebeurt in huis waar papa en mama niet vanaf weten. Want die slapen. En die denken dat de kinderen dan hele brave dingen aan het doen zijn. Ja, dat mag je ook nog wel eens bedenken. Dus dat is echt niet goed. Zo heeft de Heer het niet bedoeld. Kijk, dat je inderdaad even een stukje rust neemt, dat is wat anders. En daar is niks op tegen, maar doe dat beperkt. Dus, ja, half uur. Nou, en daarom. En vooruit met een uitloop naar een uurtje. Ja. Dan moeten we ook in die farisees in gaan denken natuurlijk, hè. Ja, maar als de hele dag wordt verslapen, nee, dat is, dan doen we het niet goed. Ja, ik begrijp het, hoor. En met het ouder worden mag er ook wat meer. Dan mag er ook wel eens wat verlegd worden. Jazeker. En ja, en het bezoeken van de eenzamen. Wie heeft dat, wie zegt, ja, dat is toch een punt wat onderbelicht blijft. En die dat toch eens gaan doen. Dat zijn we niet zo gewend, hè. Om, ja? Zeker. Ja, u zegt dus inderdaad, het gesprek moet wel gaan over de dienst van de Heer, over het woord. Ja, anders vindt hij het moeilijk en doet hij liever door de week. Dat is ook een goed punt, want iemand schreef me een keer toen ik dit ook had geschreven. Ja, maar we moeten toch oppassen dat het niet in de plaats komt van de door de weekse bezoekers. Ik neem aan dat hij het zo bedoelt. Ja, uiteraard bedoel ik het zo, hè, dat het niet zo is dat we door de week dat niet meer hoeven te doen en alleen maar op de zondag. Maar het staat in de catechismus, een bijzonder aandacht voor de hulpbehoevenden. En die kunnen we ook uitnodigen, hè. Ik hoor regelmatig van alleenstaande mensen hoe fijn ze het vinden dat ze op een zondag worden uitgenodigd bij die of gene. Eenzame mensen, vrijgezellen bijvoorbeeld ook, die zeggen, ja, eigenlijk heb ik hier in de gemeente niet zoveel mensen. Zeker als ze in het begin er zijn, nog niet zoveel kennis hebben opgebouwd, kenniskring hebben opgebouwd, dat ze dan meegenomen worden voor de koffie of om te eten, vergeet ze niet. De weduwe, de weduwnaren, maar ook gewoon degene die, een student bijvoorbeeld, of een stagiair. Die vaak zijn ze heel eenzaam op zo'n dag. Nodig ze uit voor de koffie. Dat, of voor de dag. Zingen rond het orgel wordt hier als voorbeeld genoemd, ja. Zeker, ja, ja, thuis met elkaar zingen. Dat is mooi om te doen, hoor. Ik stimuleer dat ook. Ja, of in de kerk, na de dienst, dus met elkaar nog wat te zingen. Woerden is dat eens in zoveel tijd. En laatst was een grote groep die mee ging zingen. Ja, laten we ook daaraan denken. En laat het gezellig zijn thuis. Hè, dat ook jongelui het leuk vinden om mee te komen. En dat ze niet andere plekken op gaan zoeken. Ze moeten een warm nest hebben. En dan inderdaad, echt, vaak denken we, oh, dat vinden ze niet leuk zingen of zo, maar Het hoeft niet heel avond te gaan zingen, maar toch, inderdaad, laat de muziek niet ontbreken. In de brieven wordt er ook over gesproken, dat we moeten musiceren. Psalm zingen, geestelijk liederen, ik weet niet precies hoe die tekst exact luidt, maar dat we ons daarmee bezighouden. Ja, ja. Ja, zeker, David deed het. Hij heeft dat afgezongen en gemediteerd. Laten we dat met hem doen. Zingen is twee keer bidden. Dat stimuleert ook weer de mensen om in de gemeente mee te zingen. Dat is ook wat je thuis doet. Dat doe je ook weer makkelijker in de gemeente. Wie nog meer? Inderdaad, het musiceren hebben we genoemd. Het rust is genoemd. En nog andere zaken die zo...
Of een... Het aspect van het gemeenschappelijke.
Ja.
Want we leven in een maatschappij dus individu gericht. En u noemde computerspelletjes. Dat kan ieder kind voor zichzelf. En de ene gaat naar zijn eigen slaapkamer. En daarin, maar het gemeenschappelijke. Ik denk dat het daar ook facetten zit voor juist voor de rust.
Jazeker, ja. De Heer heeft ons niet als individu geschapen, hè, maar juist als collectief. De stammen gingen gezamenlijk op. Naar de tempel en naar de synagoge. Het met elkaar die vreugde beleven. Eigenlijk is het heel moeilijk om in je eentje vreugde te beleven. Dat kan wel, innerlijk, maar ten diepste zijn we zijn gemeenschapsmensen, sociale wezens. Dus dat met elkaar te beleven is heel belangrijk, ja. Dus dat ook een spelletje doen met elkaar, doe dat, zorg dat je dan iets gemeenschappelijks doet. Ook een quiz, kan ook heel aardig zijn, Bijbelse vragen stellen. Of gewoon eens iets anders. Ik zag gewoon laatst mijn kinderen, die waren gewoon bezig met bepaalde raadseltjes. Maar doe iets, hè, met elkaar. Zorg altijd dat vuurtje brandend blijft. Ja, dat is zeker een goed punt. Ook naar de kerk toe en uit de kerk. Heb oog voor elkaar. Hoe belangrijk is het? Ik hoorde dat laatst dat iemand zei van... Nou, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd dat iemand me aansprak na de dienst. Dat is natuurlijk niet goed. Als we nooit eens iemand aanspreken. Gewoon van, joh... Ja, zeker juist de mensen die dat niet hebben, die geen gezin hebben, die bedoel ik dan in het bijzonder. Maar het kunnen ook natuurlijk kinderen zijn of kennissen. Maar denk ook aan die mensen die juist weinig relaties hebben, zoals velen dat wel mogen hebben. Laten we ze niet vergeten. Ik denk dat we allemaal wel zo'n herinnering hebben, hè, dat iemand eens een keer naar mij keek. En dan niet zozeer met een boos gezicht, want zit niet te draaien. Dat kan ook, maar kijk daar trouwens ook mee uit. Hè. Het is makkelijker om jeugd uit de kerk te krijgen dan erin te houden. En dat is, laten we in die zin ook bedenken dat we allemaal jong geweest zijn. En dat een dienst best wel eens lang kan zijn. Ja, we moeten heel eerlijk zijn. Dat... Oh ja, ja. Ja, dat heeft u gelijk. En ja, het kan een koude douche zijn, zo wordt hier gezegd, als je iemand aanspreekt en zegt, ik had er niks aan. Dat is ook weer waar. Ja, 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 dat is waar. Ja, dat heb ik een keer gehad met een groepje na de dienst. En ja, en die zeiden inderdaad zoiets, alle één voor één. Nou, ik, heel de zondag viel voor me in het water eigenlijk. Ik vond dat wel heel moeilijk, ja. Dat heeft u wel gelijk. En dan, ja, dus, ja. Maar u kunt ook een opmerking maken, hè. Nou, je hebt gehoord, hè, hoe goed de Heer is. En dat zou dan doen. Ja, dan moet je dat maar doen. Hè? Ja. Ja, ja. Dat, Wie mag ik het woord geven? Ja, een vinger.
We gaan allemaal naar de kerk. En dat is goed. Maar als ik nou in de kerk zit, dan zit er niet veel.
Ja, en velen hebben een mobieltje bij zich. Nou ja, als die uitstaat, heb ik er nog niet zo'n bezwaar tegen. Maar vaak is het. Hij is aan, ja. Ik heb het eens gehad met een hele groep jongelui. Ik zag ze zitten allemaal op de galerij. En dacht, hoe krijg ik ze erbij? Al die hoofden naar beneden. Hele grote rij. Ja, en op een gegeven moment, ja, mocht ik toch Christus uitstallen. En het deed me zo verdriet dat ik ze daar nog steeds bezig had, dat ze niet raakten. En dat ik ze toen zei, ja, die boodschap vind je misschien nu helemaal niet belangrijk. En Christus zegt, kijk eens wie ik ben, wie ik wil zijn voor jou. Maar jij zegt, geef me mijn mobieltje maar, dat is genoeg. Voor nu ook. En in één keer al die hoofdingen omhoog. Hey, ik heb ze. Even in ieder geval, maar... Ja, dat is denk ik heel belangrijk, dat we er in ieder geval op toezien, voor zover wij dat kunnen, dat onze jongelui dat niet doen. En dat ze die mobieltjes echt thuis laten. Ik denk dat het helemaal niet zo'n verkeerde regel is om mobieltjes op zondag in te leveren. En die komen gewoon niet aan. Ik weet het best lastig om die regel te handhaven, maar doe het maar gerust hoor. Gewoon inleveren en je krijgt ze de volgende dag weer terug. Ja, want het is wel heel verleidelijk natuurlijk. Ja. Hebt u er wel eens last van gehad in de kerk? Of ziet u het niet zo?
Nou ja.
Nou, ik kan het ook in die zin niet zien, maar ik zag alweer al die hoofden naar beneden en ik hoorde inderdaad dat ze berichtjes naar elkaar stuurden. Dat was insight informatie die je kreeg van de jongeren. En hey, dan ga ik er toch maar eens wat van zeggen op die manier. Ja,
het, in de tijd dat de mobieltjes er nog niet waren, dat er boven de galerij ook wel eens kaartspel rondging.
Zo, dat is een andere koek.
Dat gebeurt ook.
Kaartspel. Oké, dat is een goede. Ja, kijk, als iemand inderdaad de Bijbel zit te lezen. Ja, als dat zo is. Ja, ik weet dat ik in mijn zoon bestraft in de trein. Zegt, jongen, zit je nou weer op je mobiel, zou je niet eens de Bijbel lezen? Pap, dat ben ik aan het doen. Oh, sorry jongen. Ja, we gingen samen op reis, ik weet niet, ik moest naar Rotterdam toen, hij naar Utrecht en... Ja, dat is hun belevingswereld. Maar goed, dan nog zou ik zeggen, neem het gewoon een bijbeltje maar mee. Hè, om ook... Dat is waar, als je de jongeren, je moet ze ook aanspreken, dan moet je ook als prediker door de knieën gaan. Hè? En niet op dezelfde manier door blijven gaan. Dan mag je echt in hun belevingswereld gaan spreken. Hè? En ja, dat klinkt dan misschien allemaal niet zo hoffelijk en zo hoogdravend, maar dat moet ook juist dan niet. Hè? Dat is voor de dominees best wel eens een beetje moeilijk. Want dat klinkt niet zo kanselachtig dan. Maar het is wel nodig, ja, gewoon in hun belevingswereld. Ja, ik doe dat ook regelmatig, ik probeer het ook, van joh, morgen zit je op de fiets en ja, waar ga je het over hebben? Vind je het gek om iets te zeggen over wat je vandaag gehoord hebt? Terug ga je te vragen, wat zou er gebeuren als je sterft? Weet je dan waar je heen gaat? Durf je het op de fiets of denk je, nou dan zie je ze kijken naar elkaar hoor. Dat is wel heel belangrijk inderdaad, om dat zo te doen. Ja, zwaar. Wat ook wel een eigen jeugdherinnering hoor. Er was in de gemeente waar ik opgroeide, was er een broer en een zus, twee van Gods kinderen. Daar had je heel veel eerbied voor. Die mensen liepen ook in die tijd ook altijd pikkend zwart. En daar had je toch wel, ja, als kind een bijzonder respect voor. Maar die mensen hadden dat niet alleen vanwege die uitstraling die zij hadden. En dat je mocht weten dat ze kind van God waren. Maar ze waren ook bijzonder aardig voor kinderen. Ik kreeg altijd een rolletje drop van die man. Dat vond ik zo bijzonder leuk. En dat ik het niet nog weet. Ja, ik weet nog precies wat voor snoepjes het waren. En ja, altijd duwde hij het in je hand. Ja, en dacht ik, dat is echt een kind van God. Dat kan niet anders. Ja, ook op zo'n kinderlijke manier. Mag je dan, ja, dat waardeerde je wel. Dus vergeet ze niet. Vergeet ze niet. Het is makkelijker om, om je soms te ergeren. Dan om iets positiefs te doen. Ja. Wie nog meer? Ik zie dat mijn broeder naar de klok kijkt. Ja. Weet u trouwens dat ik ook voor 50% hervormd ben?
Oh ja.
Ja, 50% van mijn vlees is hervormd. Dat is echt waar.
En 100% van Adam.
En van Christus. Ja, ja. Nee, ik zal het geheim onthullen. Man en vrouw zijn één. Mijn vrouw was een echte hervormde. Ja. Dus heb ik 50% ervoor ontmoet. Is toch waar?
Misschien wel een goede keus.
Juist, ja, ja. Nou, mijn schoonvader had twee dochters. En de ene die trouwde met een hersteld en vormde dominee. En de andere met een, ja, die kreeg een gift met een gemeente dominee.
En die woont hier weer in de
buurt. Oudorp, ja.
Oudorp.
Juist, juist. Juist. Ja. Maar goed, dat was even zo'n een kleine onthulling.
Ja. Goed. Maar de tijd is hierom.
Juist.
Hartelijk bedankt voor alles wat u ons vanavond hebt laten beleven, laten horen. En meedenkend, de vraagbeantwoording. Heel hartelijk bedankt dat het op deze manier gedaan is. En bij deze.
Dank u wel.
Dus, wil u nog een psalm opgeven en dan met ons eindigen in dankgebed?
Dat is goed. Dank u wel.
En u weet dat de volgende keer dat we samenkomen, dat zal zijn op... even kijken hoor. Ik heb het opgeschreven ergens. Nou, dan leek het in. Op 2 februari... Dan ook in ons midden te zijn dominee Westerink uit Urk. En 16 maart ook in ons midden te zijn dominee L. Adem Butter uit Culemborg. Zodat u dat even noteert, 2 februari, dan de volgende avond. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en nu zullen we met elkaar gaan eindigen.
Ja, nou jullie ook erg bedankt voor de manier waarop we dit met elkaar konden behandelen. Dat is toch ook wel heel erg mooi, zonder dat je ook meteen... ja, elkaar afrekent op stellingnamen. Dat kan bij zo'n onderwerp zo makkelijk gebeuren. Dat we dan de een zich belangrijker vindt dan de ander in zijn waardering van bepaalde zaken rond de zondag. Laten we zingen uit Psalm 119, versen 1 en 83. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. En 83, ja, het is wat verder. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Ja, dat is zo. Hè. Het is een liefdedienst, geen slavendienst. Dat is wat we moeten onthouden van vanavond. Een liefdedienst. Laten we de Heere danken. Heere, u komt de dank toe dat we zo met elkaar mochten spreken over uw liefdedienst. En ook over de dag die daarbij hoort, de rustdag, zoals u die zelf hebt ingesteld. En u wil dat mensen zich verlustigen, net als u dat deed en doet. U verlustigde zich in al uw werken. En zo mogen mensen zich verlustigen in uw scheppingswerk, maar bijzonder ook in het herscheppingswerk, dat u met uw genade tot ons zondaren wil komen. En dat er nou voor de grootste van de zondaren vergeving te verkrijgen is, door het bloed van Christus. Heer, daartoe is dit alles en mogen wij zo de rustdag beleven. En mogen we ook de dingen die we gehoord en besproken hebben gaan toepassen. Dat is ook nodig, dat alles wat we vernamen ook een plaats gaan geven. Daders van het woord worden. Of dat we dat al deden. En dat we dan ook mogen constateren dat het goed was om zo met uw dag om te gaan. Heer, ik denk allen die niet alleen opgaan op die dag, maar ook werkzaamheden mogen doen voor u. De dienstknecht en ook onze broeder in de bediening. Al zoveel jaren mag hij dat werk doen, ook een liefdedienst voor hem. Heere, mag hij, ook nu hij met emeritatis, nog steeds vruchten voor u dragen. Gedenk hem met allen die hem mogen omringen. Denk ook aan deze gemeente die vakant is geworden, zo hoorden we, en daarmee in zekere zin een onderherder moet missen, in zekere zin, want de herder bent u. En u verlaat de gemeente nooit. Maar zou u op uw tijd en ook de man naar uw raad aan de gemeente weer willen gaan verbinden? Ga zo met een ieder weer mee. Help in alles dat we hebben te doen. We vragen het u in de vergeving van het verkeerde, wat ook vanavond in onze gedachten is geweest of in onze woorden. Om Jezus wil. Amen.